Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen in Hem. En daarom is dit een goede morgen. Onze omstandigheden kunnen anders zijn. Situaties in ons leven kunnen anders zijn. David, die dit schreef, zat niet altijd op de top van een berg. Hij ging ook wel eens heel vaak door diepe dalen, maar nog steeds kon hij zeggen, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En nog steeds kon hij tegen zijn ziel zeggen, prijs de Heer. Is dat niet mooi? Ik ben de laatste tijd heel vaak met dit vers bezig geweest. We hebben een beetje een, onrustige tijd achter de rug. Intensieve weken, veel ziekte, Ingeborg in het ziekenhuis geweest, ik veel gereisd. Maar nog steeds is het iedere keer mijn keuze geweest om te zeggen, Heer, u bent goed. Waarom? Omdat hij nooit verandert. Wij veranderen, onze situaties veranderen, ons leven gaat wel eens op en neer, maar God is altijd dezelfde. Als u alles vergeet van wat ik in de komende 40 minuten ga zeggen, onthoud dan dit. God is altijd goed. Oké? Okay? Amen. Kunnen we daar amen op zeggen? God is altijd goed. Goed om weer bij u te zijn vanochtend. En vanochtend ga ik verder met waar ik in de afgelopen maanden al mee bezig ben geweest hier in de gemeente. Namelijk met de miniserie die ik gemaakt heb over het leven van Jezus in 7 uitspraken. Het leven van Jezus in 7 zogenoemde ik ben uitspraken. En ik zal u niet ondervragen over degene die ik al met jullie behandeld heb. Maar we hebben het gehad over Jezus die zegt dat hij het brood is dat leven geeft. Hij zegt dat hij het licht is van deze wereld. Hij zegt dat hij de deur der schapen is en de goede herder. En de vorige keer hebben we het gehad over Jezus die zegt dat hij de opstanding en het leven is. Dat waren er al 5. Nog 2 te gaan. De volgende keer, dat is ergens in december, gaan we het hebben over Jezus die zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Zo belangrijk en zo key, zeg ik in het Engels, zo centraal in ons christelijke leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar vandaag gaan we het hebben over, en ik heb de volgorde iets omgedraaid, we gaan het hebben over de allerlaatste ik ben uitspraak die hij doet in het evangelie van Johannes. Jezus maakt zich nog 1 keer bekend. Nog 1 keer aan zijn volgelingen laat hij zien wie hij werkelijk is. Ego eimi, het Griekse woord voor het is ik. Ik ben het. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Een tijdje geleden las ik in een niet-christelijk zakentijdschrift een artikel. En dat artikel ging erover dat evangelische christenen zeer gegeerd en gewild zijn op de werkvloer. Is dat niet mooi? Er was een journalist die dit onderzocht en dit is wat hij schreef over de werkmethode van christenen vandaag de dag. En ik zal een stukje uit het artikel aan u voorlezen. Hij schreef, evangelicals, zo noemde hij evangelische christenen, evangelicals zijn de dag van vandaag zeer gegeerd bij bedrijven en hun werkgevers. Deze evangelicals zijn ervan overtuigd dat er dagelijks een strijd gevoerd wordt tussen hemelse legers en de legers van Satan over het winnen van zieltjes. Deze nieuwe stroom evangelicals doet mee aan deze oorlog, maar niet meer zoals vroeger. Toen werd de strijd gestreden door collega's met woorden en praatjes over hemel en hel te overtuigen. Nu echter zien we dat ze op een andere tactiek zijn overgestapt. Nu proberen ze een voorbeeld te zijn op de werkvloer. Een voorbeeld in werklust en eerlijkheid. Hierdoor willen werkgevers deze soldiers of Jesus heel graag in hun team hebben. Een niet-christelijk zakentijdschrift. Soldiers of Jesus. Klinkt dat niet leuk? Ik geef toe en ook de rest van het artikel is niet altijd heel erg positief. En ook de toon hiervan, je kan proeven dat hij wel zijn mening heeft over hoe we in de wereld staan. Maar aan de andere kant zit hier heel veel kernwaarden in en ook wel dingen waar ik ontzettend trots op ben. Want dit is namelijk precies waarvoor wij zijn geroepen. Ons leven leven hier op aarde. Ons leven heel bewust leven hier op aarde. Bewuste keuzes maken in alles wat we doen en ja, absoluut, ook alles wat we zeggen. Maar inderdaad niet meer alleen door onze woorden, maar zeker ook door te laten zien wie Christus in ons is. Laten we even kijken wat Jezus hierover zegt in deze hele bekende Ik Ben-uitspraak. Johannes 15, vers 1 tot 8. En we gaan best wel een stuk lezen, 8 versen. En daarna zullen we een aantal versen van deze 8 iets meer onder de loep nemen. In Johannes 15 staat, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Maar iedere rank aan mij die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tot jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kan je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal hierdoor zichtbaar worden, wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Op het moment dat Jezus deze bekende Ik Ben-uitspraak doet, bevindt hij zich op een heel cruciaal, maar ook wel heel bijzonder moment in zijn leven. Hij staat namelijk net voor zijn kruisdood. Net hiervoor heeft hij met zijn discipelen, met zijn 12 volgelingen, het laatste avondmaal gevierd. En het laatste avondmaal, dat was simpelweg de laatste keer waar ze bij elkaar kwamen. En waar ze voor de laatste keer de maaltijd samen deelden. En waar Jezus uiteraard zei, herdenk mij door het eten van het brood en het drinken van de wijn. Jezus wist dat hij net voor zijn kruisdood stond. Hij wist dat dit zijn laatste uren waren met zijn dichte volgelingen, met zijn discipelen. Hij wist dat hij nog maar enkele momenten met hen samen had. En dan geeft hij heel specifiek onderwijs aan zijn discipelen. Hij bereidt ze constant voor op datgene wat komen gaat. Hij zegt dat hij de trooster zal sturen, de Heilige Geest. Hij geeft ze bemoedigende woorden en zegt dus dat ze het na, wanneer Jezus weggaat, dat ze het niet alleen moeten doen, maar dat de Heilige Geest in hun midden zal zijn. En als Jezus deze woorden spreekt, zijn ze weggegaan van die plaats waar het laatste avondmaal plaatsvindt. Een vers hiervoor, in het laatste vers van hoofdstuk 14, staat namelijk, kom, laten wij van hier gaan. Dus ze zijn op weg. Ze zijn op weg tussen die plek waar het avondmaal gevierd werd en die plek waar Jezus uiteindelijk gevangen zal genomen worden en waar uiteindelijk ook waar hij terecht zal staan en uiteindelijk naar het kruis zal gaan. Jezus wist dat hij bijna zou gaan sterven. Jezus wist dat dit zijn laatste uren waren. En wat zeg je dan? Wat wil je nog meegeven aan je discipelen, aan je volgelingen in de laatste momenten dat je ze ziet net voor je gearresteerd wordt? Johannes 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank aan mij die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Toen ik kind en tiener was, snapte ik dit vers nooit zo goed. En nu ik dit in de afgelopen tijd weer bestudeerd heb, denk ik dat ik het vers wel heel goed begreep, want zo moeilijk is het eigenlijk niet. Maar dat ik het vers misschien niet wilde snappen. Eigenlijk denk ik dat toen ik kind en tiener was, dat ik misschien wel wat bang was voor die dingen die ik hier in Johannes 15 las. Maar als we deze verzen uitgebreid lezen en bestuderen, dan is angst het laatste wat we moeten hebben. Want deze verzen gaan in essentie over de kern van het evangelie, namelijk het kennen. Het heel diep kennen van Jezus. En je leven leven in aanwezigheid met hem. De Bijbel staat vol met beeldspraak, metaforen. Beelden die uitleggen over datgene wat er gezegd wordt. Ook zo in dit geval. En misschien zijn deze beelden niet altijd duidelijk voor ons christenen in de 21ste eeuw. Maar waarschijnlijk waren deze beelden altijd heel duidelijk voor de mensen aan wie het in de eerste plaats gezegd werd. In dit geval zijn 12 discipelen. Jezus gaat in deze metafoor, in deze beeldspraak, gaat hij heel erg op in de wijnbouw. En als we kijken naar hoe druiven verbouwd worden tot wijn, of gewoon tot druiven, tot je ze kan eten, dan zien we, en zeker in het Midden-Oosten, dat het er precies zo aan toe gaat zoals Jezus hier beschrijft. Met het wegsnoeien als je geen vrucht draagt, en het of wegsnijden als je geen vrucht draagt, en het bijsnoeien als je wel vrucht draagt. Jezus spreekt recht tot het hart van diegene waar hij zich bij bevindt. Hij is in hun leefwereld en hij kent de wereld waarin hij leeft. Als Jezus het had over het verbouwen van druiven tot wijn of verbouwen van druiven tot je ze kan eten, dan wist hij precies waar hij het over had. In die regio, in die tijd, maar ook vandaag de dag nog, waren er in die tijd heel veel wijngaarden. Vaak grote, maar heel vaak hadden mensen ook gewoon bij hun thuis één druivelaar staan. Daarom wisten ze precies wat Jezus hier bedoelde. Ik was vorige week in het Midden-Oosten. Ik was op een plek, een geheime plek, waar ik les mocht geven in een DTS aan in de Arabische wereld. Heel bijzonder om te doen. En ik sprak een hele week over het thema Wie is God? Ik was een hele week in een hoofdstad van een bepaald land. En als ik om me heen keek, dan zag ik alleen maar bruine gebouwen. Dan zag ik alleen maar heel veel stof en dan zag ik alleen maar heel veel afval. Ik heb daar denk ik een foto van, misschien kan die verschijnen. Deze foto heb ik zelf gemaakt op het dakterras van het gebouw waar ik les gaf. Je ziet af en toe een groene boom, maar vooral zie je bruine gebouwen en heel veel stof. De volgende foto is is een steegje waar ik iedere dag langs moest en op de grond ligt heel veel afval, hier minder te zien, maar overal waar je kijkt is afval te vinden. En een van mijn onderwerpen, een van de dingen waar ik les over geef in het thema Wie is God, gaat over zijn schepping. Dus over de natuur van God, over datgene wat hij allemaal gemaakt heeft. Dus op een bepaalde ochtend stuurde ik alle studenten naar buiten en ik gaf ze een opdracht mee. Ze mochten naar het dakterras gaan of ze mochten de straat in gaan. En ik vroeg ze om naar iets op zoek te gaan wat ze zagen in de stad, die de grootheid van God representeert in de natuur. Best een leuke uitdaging daar. Ik wist natuurlijk dat ik die vraag zou gaan stellen op de derde dag dat ik les gaf. Dus op de eerste en de tweede dag, toen ik daar rondliep en op het dakterras stond, had ik echt wel al naar buiten gekeken en gezien dat er ontzettend veel te zien was uit Gods natuur, ook in deze donkere, stoffige stad. Na 10 minuten, een kwartier, kwamen ze weer terug binnen. En ik vroeg iedereen van hen, alle studenten, om te delen datgene wat ze hadden gezien in de natuur, wat de grootheid van God representeert. En van één student was ik onder de indruk. Ze deelde heel open en heel eerlijk dat ze de afgelopen weken best gefrustreerd was geweest. Eigenlijk ook wel verdrietig. Want ze kwam namelijk van een plek waar er heel veel natuur was. Ze hoefde op die plek waar zij woonde niet op zoek te gaan naar de natuur. En dit was voor haar, daar was ze ook opgegroeid, dit was haar manier om met God in contact te komen. Ze zag God altijd in de grootheid van de natuur. Ze wist dat hij aanwezig was als ze hem daar kon zien. Maar nu ze hier al weken in deze DTS zat en alleen maar die bruine gebouwen en het afval op de straat en het stof zag, miste ze Gods aanwezigheid. En toen ik hen dan naar buiten stuurde om God te zoeken in de natuur, dacht ze, ja, wat moet ik hier? Wat kan ik hier nu vinden van Gods natuur? En ze kwam terug binnen in de klas en ze zei dat gelijk het eerste moment dat ze haar voeten buiten het gebouw zette, dat haar ogen vielen op een bergje afval. En ze liep erheen en ze zei dat op het midden van dat afval groeiden groene planten. Ze zei dat ze daarna verder liep en dat ze in de stenen die daar lagen, dat ze tussen de stenen door groene planten zag komen. Waarschijnlijk onkruid genoemd, maar dat maakte op dat moment voor haar niet uit. Ze zag dat God ook daar aanwezig was. Ze zag dat God ook in het stof, zelfs in het afval, in staat is om nieuw leven voort te brengen. Is dat niet mooi? En zo kwamen alle studenten met dingen die ze zagen. Ze hoefden maar omhoog te kijken en ze zagen de hemel. Op de foto's die ik liet zien is het heel bewolkt, maar op de dag dat ik die vraag stelde was er een knalblauwe lucht. Vogeltjes vlogen daar. God is altijd daar. God is altijd aanwezig, zelfs op de meest dorre, stoffige en vieze plekken. Waar wij ook ons bevinden als we ons leven leven aanwezig hebben met de Heilige Geest, God is altijd daar. Dat is een zekerheid die we hebben. God is goed. Daar begon ik mee vanochtend. Onze omstandigheden kunnen op en neer gaan, de situaties in ons leven kunnen veranderen, maar God is altijd goed. Dus in die streek waar ik les gaf vorige week, speelt het verhaal van de ware wijnstok zich af. Precies op die plek zegt Jezus dat hij de ware wijnstok is. Een plek die zich kenmerkt door hitte, een plek die zich kenmerkt door droogte. En dan zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. En als we die zin lezen, dan kunnen we denken, ja, wat is nu het meest belangrijke woordje uit deze zin? Dat weet ik niet, maar het woordje ware is hier ontzettend belangrijk. Heel klein woordje, maar een heel belangrijk woordje. Ik heb vaker genoemd in de afgelopen series dat Jezus in zijn ik ben uitspraken heel vaak refereert naar iets uit het Oude Testament. Iets wat geprofeteerd is of iets wat gebeurd is in het Oude Testament. Als hij bijvoorbeeld zegt dat hij het brood is dat leven geeft, dan geeft hij op datzelfde moment 5000 man en vrouwen en kinderen te eten. En dan refereert hij naar het Oude Testament waar hij het volk van Israël bevrijd heeft uit Egypte. En waar hij in de woestijn voor hen zocht door hen ook brood te geven. Manna. Op een hele stoffige en verlaten plek. Op eenzelfde stoffige en verlaten plek geeft hij hen dan broden en vissen. Dus Jezus refereert heel vaak naar iets wat is gebeurd in het Oude Testament. Zo ook met deze uitspraak, ik ben de ware wijnstok. In het hele Oude Testament zien we namelijk dat druiven heel vaak het symbool waren van Israëls vruchtbaarheid, van datgene wat God aan het doen was op deze aarde. Laten we even naar een voorbeeldje kijken. Psalm 80, vers 9. In Psalm 80, vers 9 staat, u hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte. Daar wordt het volk van Israël mee bedoeld. U hebt Israël bevrijd uit Egypte. U hebt volken verdreven om hem, de wijnstok, te planten. Dus u hebt volken verdreven, inderdaad, er zijn heel veel volken verdreven, om Israël te laten planten in het beloofde land. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte. Dat gaat over Israël. Er zijn meerdere plekken, ik heb heel wat voorbeelden. Er zijn meerdere plekken in het Oude Testament waar verwezen wordt naar Israël als een wijnstok. En daarom zegt Jezus dat hij de ware wijnstok is. En dat is heel belangrijk om op te merken. Want hierdoor zien we dat Jezus iets heel belangrijks zegt. Hij zegt namelijk dat hij kwam om redding te brengen op deze aarde. Dat was namelijk ook de bedoeling met het volk van Israël. We weten dat het de bedoeling van God was om door Israël, Israël te zegenen en de rest van de wereld. Om redding te laten beginnen bij Israël en van Israël naar de rest van de wereld te laten gaan. Dat is niet helemaal gelukt en daarom is uiteindelijk Jezus gekomen als de ware wijnstok. Als de echte wijnstok, om dat plan van redding verder in werking en in vervulling te zien gaan. In vers 2 van Johannes 15 lezen we dit. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt. Die ranken, dat zijn wij. Dat zijn de gelovigen. Dat zegt Jezus enkele versen later, vers 5, heel duidelijk. Hij zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. En met iedere rank doet Jezus iets. Met iedere rank doet God iets. De ene snijdt hij weg en de andere snoeit hij. Maar wat is nu precies het verschil? Wie houdt hier van tuinieren? Dat is een echte vraag. Wie houdt er van tuinieren? Dat zijn niet heel veel mensen, moet ik zeggen. Geen nood, ik ook niet. Ik vind het echt niet leuk. Op je knieën zitten en dan onkruid. Ik vind het echt niet leuk. Maar ik heb een tuin. En dat betekent als je een tuin hebt en je hebt niet alleen maar bestrating gelegd, als je daar ook wat planten in hebt staan, en dat hebben wij in onze tuin, dan moet je ook uiteindelijk gaan snoeien. En waarom snoeien we? Als we niet gaan snoeien, dan zullen we dat in het volgende seizoen echt wel gaan merken in onze tuin. Dus we snoeien om in het volgende seizoen weer meer en misschien wel mooiere planten, struiken en bomen te hebben. Wij zelf hebben een... Wij zelf hebben een prachtige vlinderstruik. Ik vind dat zo mooi. Een vlinderstruik is zo mooi. Ieder seizoen opnieuw bloeit hij weer. Maar voor degenen die ook een vlinderstruik in de tuin hebben, je zal merken, dat groeit heel snel. En die moet je echt wel bijsnoeien. Dus een paar weken geleden heb ik toch mijn dikke winterjas en mijn muts al aangetrokken. En op een zonnig, maar wel koud dagje, op zaterdag, heb ik mijn vlinderstruik heel klein gemaakt. Verkeerd gedaan? Ja, ik hou niet van tuinieren, nou, dat blijkt al. Nou, mij is geleerd, in het voorjaar en in het najaar, ik doe het gewoon twee keer. En dan net achter de knopjes, zodat de nieuwe eruit kunnen spelen. Anyway, maakt niet uit. Ik heb hem gesnoeid, heel verkeerd blijkbaar, maar ik heb hem gesnoeid. En dan hoop ik dat is echt mijn plan, dat dan het volgende seizoen in het voorjaar en uiteindelijk in de zomer, dat die vlinderstruik weer heel groot gaat worden. Nu ben ik daar een beetje bang voor geworden, maar dat is nog steeds mijn hoop. En ik dacht dus dat als ik hem niet zou snoeien, dat hij uiteindelijk in het voorjaar nog veel groter gaat worden en in de zomer nog groter. En dat hij uiteindelijk dus al mijn andere planten en struikjes gaat overheersen. Dus daarom heb ik hem gesnoeid. Volgende keer zal ik een ander voorbeeld nemen. Ook de druiven en de wijnbouw leert ons dat snoeien heel belangrijk is. Mijn grootouders in België die hadden vroeger een kas, nu wonen ze ergens anders, maar ze hadden vroeger een groot stuk land waar een kas op stond. Gewoon als hobby, niet omdat het hun beroep was, maar gewoon als hobby. En in het eerste gedeelte van de kas hadden ze tomaten en aardbeien en andere dingen, boontjes, andere dingen. En dan in het tweede gedeelte van de kas, dat hadden ze nog helemaal afgeschermd met van die schermen, want daar kon het dan nog iets warmer worden, daar hadden ze dan een druivelaar. En mijn grootouders gaan ieder jaar naar Spanje voor 5 maanden, dat doen ze nog steeds. Maar in de periode dat ze daar nog woonden en die druivelaars hadden, kwamen ze zelfs eerder terug uit Spanje om die druivelaars allemaal bij te snoeien. Ik dacht, wauw, daar kom je helemaal voor eerder terug uit Spanje. En mijn grootmoeder die leerde mij het principe van snoeien. Ze zei, het is belangrijk om te snoeien, want als je niet gaat snoeien, ze zei, ik moet soms goede druiven wegknippen, die niet veel vrucht dragen, zodat de anderen meer plek hebben. En ze zei, die druiven die hier goed vrucht dragen, die moet ik nog wat meer bijsnijden, want anders hebben ze geen plek om groter te worden en krijg ik op het einde van het seizoen een volle kas, dat wel heel veel druiven, maar allemaal heel klein. Want ze hebben hun voeding moeten delen met allemaal. Jezus legt ditzelfde principe hieruit. Hij zegt namelijk dat de vruchtbare ranken, de gelovigen, dat zijn wij, dat wij gesnoeid moeten worden, opdat wij meer vrucht zullen dragen. Omdat wij meer vrucht zullen dragen. En dat woordje omdat of opdat is alweer heel belangrijk. Er moet namelijk iets gebeuren om ervoor te zorgen dat er iets anders kan gaan gebeuren. Dat heet in de Nederlandse taal een gevolgtrekking. Er gebeurt iets waardoor iets anders kan ontstaan. God snoeit dus opdat er iets gebeurt, opdat wij als gelovigen dus meer vrucht zullen dragen. Met andere woorden, God is bezig met het bijschaven van ons. Hij leert ons om hem te gehoorzamen. Hij leert ons om te luisteren naar zijn stem, maar niet alleen te luisteren naar zijn stem, daar ook gehoor aan te geven. Hij schaaft ons karakter bij. Hij test ons geloof. Allemaal onderdeel van het gesnoeid worden door God. Over snoeien heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Wat willen jullie eerst? Oh, ik hoor allebei. Laat ik dan beginnen met het goede nieuws. Het goede nieuws is dat als we ervoor kiezen om gesnoeid te worden, dat we er altijd beter uitkomen. Ik had hier weer iets over de vlinderstruik geschreven, maar dat ga ik niet meer noemen. Want mijn hoop is dus dat die vlinderstruik er echt beter uitkomt na de winter dan dat die de winter is ingegaan. Dat is het goede nieuws. Als wij ervoor kiezen een bewuste keuze maken om gesnoeid te worden, dan komen we er beter uit. Maar ik zei dat ik ook slecht nieuws had. Het is niet heel slecht nieuws. Maar slecht nieuws zou kunnen zijn dat snoeien niet altijd heel fijn aanvoelt. Dat snoeien niet altijd even leuk is om te ondergaan, ook al kiezen we daar bewust voor. Maar dat woordje bewust voor kiezen is juist daarom heel belangrijk. We moeten weten wat er aan de andere kant is. We moeten in staat zijn om over een seizoen heen te kijken en de hoop, Jezus, altijd voorop te hebben. Ons hele leven zijn wij bezig met het meer en meer lijken op Jezus. En we zullen er nooit zijn, want we zullen nooit perfect God zijn, uiteraard niet. Maar we mogen wel ons best doen om altijd meer en meer op Jezus te lijken. En God toe te staan om daarom in ons leven te schaven. We zien nog iets gebeuren. God snoeit niet alleen, maar hij snijdt ook weg. We zien dat er ranken zijn die hij wegsnijdt. En waarschijnlijk is dit precies de zin waar ik als kind en als tiener bang voor was. Maar in de wijnbouw en de druivenbouw zien we dat dit er nog precies zo aan toe gaat. Deze ranken worden inderdaad allemaal verzameld, weggesneden, verzameld en verbrand. Ze zijn nutteloos en ze worden vernietigd. Ze doen niet meer mee en worden afgevoerd. Wauw, dat is heftig. Weggaan van Jezus, weggaan van de ware wijnstok, is ook heftig. Bewuste keuzes maken om weg te gaan van Jezus, dat heeft inderdaad gevolgen. Dat heeft consequenties. En daarom is het zo in het hart van God om met ons te leven. En om ervoor te zorgen dat wij heel dicht bij die ware wijnstok leven. Oké, maar als vruchtdragen een voorwaarde is. Wat is dat dan, vruchtdragen? En hoe zien die vruchten er dan uit? Wat zijn vruchten in mijn leven? We gaan verder, vers 4 en 5. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Ik spreek wel vanochtend over Johannes 15 en ik probeer het een beetje uit te leggen. Maar eigenlijk is Johannes, of Jezus die dit zegt, hier ontzettend duidelijk. Eigenlijk hoeft dit niet veel meer uitleg. Blijf in mij zoals ik in u en dan zal je veel vrucht dragen. Laten we het even visueel maken. Ik heb even 3 vrijwilligers nodig om op dit mooie podium te komen. Niets engs, we doen niets engs. Even 3 vrijwilligers, heel snel, kom maar naar voren, kom maar naar voren, kom maar naar voren. 3 mensen. 1, 2, nog iemand? Ja, heel goed. 3, 4 is ook goed, 5 is ook goed, kom maar. Kom maar, en jullie mogen allemaal hier staan. Daar zo voor de drum. En neem ik de druiven mee, ja? Dus ik heb genoemd dat wij als gelovigen de ranken zijn. Dus jullie zijn de ranken, de plek waar de druiven aan groeien, oké? Jullie zijn de ranken. En laten we, om dit even heel visueel te maken, omdat Jezus zegt, blijf dicht bij mij, laten we maar heel dicht naar het kruis gaan. En eigenlijk mogen jullie om het kruis gaan staan en het kruis aanraken. Ja? Want laten we even, als Jezus zegt, blijf in mij, laten we dan het kruis even als symbool nemen. En ik besef eigenlijk wel dat het kruis niet het perfecte symbool is om Jezus voor te stellen. Want als we het kruis als symbool nemen, dan zeggen we eigenlijk dat hij gekomen is om voor onze zonden te sterven, zodat wij naar de hemel kunnen gaan. En dat is absoluut waar. Maar Jezus kwam niet alleen om voor ons te sterven, en dit vind ik zo mooi, Jezus kwam om voor ons te leven. Jezus kwam om voor ons te laten zien wat het is om je leven hier op aarde te leven. In relatie met zijn hemelse Vader en in relatie met elkaar. Jezus kwam om te laten zien wat het is om vruchtbaar te zijn in deze wereld. Maar goed, het kruis staat hier, dus laten we het kruis even centraal zetten en als symbool gebruiken voor het zijn in Jezus. Dus jullie houden het kruis heel goed vast, dat betekent dat jullie inderdaad dicht bij Jezus zijn. En wat zegt de Bijbel dan? Als we dicht bij Jezus zijn, dan zullen we vrucht dragen. Heel veel vrucht dragen, oké? Ik heb vruchten meegenomen. Verschillende vruchten, want de vruchten in ons leven kunnen er anders uitzien. Maar goed, we blijven in de druivenbouw, dus ik heb twee verschillende druiven meegenomen. Je mag wat meenemen, je mag ook wat lekker opeten. Welke wil je? Deze? Nee. Druiven. Maar je moet wel vasthouden. Als wij in Jezus blijven, dan zullen wij veel vrucht dragen. Ga maar lekker eten. Want we mogen namelijk ook genieten. We mogen genieten van die vruchten die we door Jezus in ons eigen leven produceren. Amen. Dus jullie zijn dicht bij Jezus. Dat betekent wel dat daar enkele voorwaarden aan zitten. De Bijbel legt eigenlijk heel duidelijk uit wat het betekent om in Jezus te zijn. De Bijbel zegt, als je in Jezus bent, dan zeg je dat je gelooft dat Hij Gods Zoon is. De Bijbel zegt ook dat als je in Jezus bent, dat je dan zegt dat Hij jouw redder en jouw Heer is. Het kruis centraal. The cross before me, the world behind me. Maar dan zeg je ook dat je doet wat Hij zegt. En dan zeg je dat je doorgaat in geloof. Heel mooi. Ik geef jullie even een applaus voor het allemaal doen. Jullie mogen de druiven meenemen. En jullie mogen ze uitdelen. Neem nog maar wat mee. Jullie mogen ze uitdelen aan de mensen om je heen. Want we mogen genieten als wij vrucht hebben in ons leven. Dan mogen wij daar niet alleen zelf van genieten als gelovigen, maar dan mogen ook de mensen om ons heen daarvan genieten. Dus ga lekker eten en blijf ondertussen opletten. Maar er is ook een andere weg. Als wij dus niet in Jezus blijven, met andere woorden, als wij dus niet aan de wijnstok vast blijven houden, als wij dus afdwalen van Jezus en niet bij onze voeding blijven, dan zal ook dat zichtbaar zijn in onze vruchten. Laten we verder gaan naar vers 7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. Wauw. Als jullie in mij blijven, mijn woorden in jullie, kan je vragen wat je wil en het zal je gebeuren. Is het niet bijzonder? Vragen wat je wil en het zal gebeuren. Als we dus in Jezus blijven, dan zullen we niet alleen veel vrucht dragen, waar heel veel mensen op dit moment van aan het genieten zijn, maar dan zullen we ook nog alles krijgen wat we van hem vragen. Ook dit vind ik weer zo mooi. Dit gaat namelijk over het kennen. Dit gaat namelijk over het kennen, over het echt kennen, over het heel intiem kennen van Jezus. Dit gaat erover om jouw leven volledig aan Hem te geven, iedere dag weer opnieuw. En als wij dan zo gefundeerd zijn in Hem, als we dan zo ons leven volledig leven in afhankelijkheid van hem, als wij volledig zijn gedachten zullen krijgen, als wij volledig gaan leven vanuit zijn wil, dan geloof ik inderdaad dat we alles zullen krijgen wat we vragen. Want dan geloof ik namelijk dat ons leven een weerspiegeling zal zijn van het leven van Jezus. En dan geloof ik dat onze gedachten en onze verlangens voor deze wereld en voor onszelf, de gedachten en de verlangens zijn van Jezus. En dan gaat het niet meer om wat wij willen, ja eigenlijk wel, want wat wij willen is dan precies datgene wat Jezus wil. En daarom deze aanmoediging. Blijf in mij zoals ik in u. Blijf in mij. Dat is de kern van vanochtend. Blijf in Jezus. Het gaat uiteindelijk niet meer om ons. Vers 8 zegt, de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Met andere woorden, vrucht dragen gaat dan niet meer om ons, maar vrucht dragen gaat er dan inderdaad om dat onze hemelse Vader de eer krijgt. Het gaat erom dat onze Vader in de hemel zichtbaar wordt. Het gaat erom dat zijn koninkrijk groter wordt door onze daden, of anders gezegd, door onze vruchten, de vruchten die wij in ons leven produceren, heen. En wat brengen wij dan voort? Wat zouden vruchten in ons leven moeten zijn die het karakter en het leven van Jezus weerspiegelen? Ik blijf bij dit stuk, Johannes 15. Jezus zelf heeft in dit stuk over blijdschap en liefde. En hij zegt in vers 11 en 12, dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Dus deze vreugde die we dan ervaren, die komt dan niet zomaar, maar deze vreugde die we dan ervaren, die komt dan doordat we ons leven leven in die constante relatie met God. Er is een opwekkingnummer wat zegt, ja, de vreugde die u mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft. Mensen hier buiten hebben ook vreugde. Mensen hier buiten zijn ook blij. Maar de vreugde die Jezus geeft, gaat verder dan dat. Ja, Jezus wil ook dat wij blij zijn en vreugdevol zijn hier op aarde. Maar de vreugde die Jezus geeft, is voor de eeuwigheid. Hij wil dat we de eeuwigheid met hem doorbrengen en daar vreugdevol over zijn. Maar ook staat er dat we elkaar moeten lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Wow, dat is nogal wat. Oh, ik las het verkeerd, denk ik. Nee, dat staat er niet. Er staat, heb elkaar soms lief zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is beter, hè? Oh nee, staat er ook niet. Sorry. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad, komma. Dat stond er niet, maar komma. Maar alleen als de ander jou dan ook zo lief heeft. Nee, dat staat er niet. Ik had het wel goed gelezen. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Punt. Geen maar. Geen toevoeging. Geen commas. Punt. Ik denk dat we dit al heel vaak gelezen hebben, ikzelf ook. Maar als ik hier werkelijk over nadenk, dan denk ik, hoe kan dit? Hoe kunnen wij elkaar lief hebben met dezelfde liefde waarmee Jezus, God, ons lief heeft? Terug naar dat artikel van deze journalist over Soldiers of Jesus, zoals hij het beschreef. Daar gaat het helemaal om. Een voorbeeld zijn op de werkvloer. Niet over je heen laten lopen, dat bedoelen we helemaal niet. Maar wel God centraal zetten in alles wat je zegt en in alles wat je doet. Zonder schaamte, zonder twijfel. Zijn koninkrijk uitbreiden op die plek waar jij je op dat moment bevindt. Vreugde brengen. Liefde brengen. Eerlijkheid brengen. Geen geroddel brengen. Vriendelijkheid. Vrede. Goedheid. Jezus zelf sluit dit stuk af en ik ga hiermee ook afsluiten. Jezus zelf sluit dit stuk af met te zeggen in vers 16 dat het allemaal bij hem begon. Hij zegt letterlijk, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, hij zal het je geven. Dit is een gebod van God. Dit is een gebod van Jezus. Ga op weg. Herinner je dat ik in het begin zei dat dit een van de laatste woorden waren voor Jezus naar het kruis ging? Hij wilde deze waarheid bij zijn discipelen erin brengen en inbrengen, inbrengen. Ga op weg. En zorg ervoor dat je blijvende vrucht draagt. Laten we deze week ingaan, laten we deze dag ingaan. Laat ons leven verder ingaan met deze wetenschap. Dat waar we ook zijn, waar we ook ons bevinden, waar we ook naar op weg zijn, ja, in de dalen en op de bergen, wat de omstandigheden in ons leven ook zijn, dat we erkennen dat God goed is. En dat met zijn aanwezigheid vreugde, vrede, liefde brengen. Niet omdat het moet, niet omdat het in die Bijbel staat, maar in de eerste plaats omdat God door de Heilige Geest een werk doet in ons leven. Een werk van snoeien. Een werk waarin het zijn verlangen is dat wij meer en meer op hem gaan lijken. En soms heeft dat echt te maken met bewuste keuzes. Soms heeft dat te maken met de keuze om inderdaad dat snoeien, dat proces van snoeien, toe te staan in ons leven. Maar altijd vooruitkijkend, met de hoop. Hoop met een grote letter H, dat is Jezus Christus zelf. Hij is de hoop voor deze wereld en hij is de hoop voor ons persoonlijke leven. Dus als ik zo meteen ga bidden, dan zal mijn gebed zijn dat we Jezus zullen omarmen, maar dat we hem niet alleen zullen omarmen, nee, dat we ook het proces van snoeien in ons leven zullen omarmen. En bewust ja zullen zeggen tegen het snoeien wat hij doet. En dan moeten we ons van bewust zijn dat het Jezus is die weet waar hij mee bezig is. Jezus weet waar hij mee bezig is. Ik heb het idee dat ik deze zin nog een keer moet zeggen. Jezus weet waar hij mee bezig is. Waar wij ons ook bevinden. Wat wij ook doen in ons leven. Jezus weet het. Dat ik vanochtend zei goedemorgen, en het is een goedemorgen, want God heeft deze dag gemaakt, was niet zomaar een introotje die ik bedacht had. Ik geloof dat God echt van ons kan vragen. Dat wij keuzes maken voor hem. Opnieuw keuzes maken voor hem. En wat betekent dat, keuzes maken voor hem? Dat betekent simpelweg ja zeggen tegen die dingen die hij voor ons heeft. Een leven van overvloed op aarde, een leven van overvloed in de hemel. Maar dat betekent niet alleen ja zeggen tegen dat wat hij voor ons heeft. Nee, als je ja zegt tegen iets wat hij voor ons heeft, dan zeggen we automatisch nee tegen iets anders. Of dan eigenlijk zou ik moeten zeggen, dan moeten we automatisch nee zeggen tegen iets anders.